Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen uit al de schat van het grote wereld rond, is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. We willen zingen van Psalm 119, het zevende vers. Stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, we zingen aansluiting daarop, uit de 10 geboden des Heren, het 9e vers, och of wij uw gebod volbrachten. Het 9e vers van de 10 geboden, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Schriftlezing vindt u in het boek der Psalmen, Psalm 119, en we lezen de versen 89 tot en met 96. Wij noemden u Psalm 119 vanaf vers 89 tot en met vers 96. Daar luidt het woord van God al dus: voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie. U hebt de aarde gegrondvest, zodat ze blijft staan. Volgens uw bepalingen blijven ze ook heden nog staan, want ze zijn alle uw dienaren. Als uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan. Ik zal u bevelen voor eeuwig niet vergeten. Want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Ik ben de uwe, verlos mij, want ik heb uw bevelen gezocht. Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen. Ik let op uw getuigenissen. Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien, maar alleen uw gebod is onbegrensd. Amen. Tot zover de schriftlezing. Het is vandaag 31 oktober. Dat is de dag waarop wij de reformatie herdenken. Dat willen we dan ook met Gods hulp vanmorgen doen. En dat doen wij aan de hand van vers 89, het eerste gedeelte. Waar staat voor eeuwig heren, staat uw woord vast. Dat is met name ook door Luther natuurlijk geleerd door Gods genade. En wij willen hem daarin volgen vanmorgen. En we letten in de eerste plaats op de vraag hoe Luther tot de gelovige kennis van dit woord is gekomen. Het woord van God. En wat dit woord voor de prediking van Luther en daarmee ook voor de geloofsleer van de reformatie heeft betekend. Dus eerst hoe Luther tot die gelovige kennis van het woord van God is gekomen en wat dat voor de prediking van Luther en voor de kerk van de reformatie tot op de dag van vandaag, dat kunnen we gerust zeggen, heeft betekend. Ik probeer eenvoudig te preken. Ik hoop ook dat onze jonge mensen en kinderen proberen om goed te luisteren. Om te horen wat een zorg God heeft voor zijn kerk nu al zoveel eeuwen lang. Het is 504 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen aan de slotkapel in Wittenberg heeft vastgemaakt. En nog steeds mag dat woord dat toen echt na lange eeuwen weer op de kansel is gekomen, nog steeds op de kansel liggen. En dat niet alleen, het mag nog steeds gepredikt worden. Wij mogen nog de levende stem van God horen. Iedere zondag en even zoveel malen door de week zoals dat woord bediend mag worden. En waar dat nou eens werkelijk doordringt tot in het diepst van ons wezen, dat de Heere God door de verkondiging van het woord u en mijn hart wil bereiken. En dan ook met ons door het hele leven wil gaan. Van begin tot aan het einde. Ja, ik zou wel zeggen, als je zulke dingen hoort, dan moet je er al zin in krijgen. De Heere heeft er in ieder geval zijn behagen in, om een Bijbels woord te gebruiken. Want hij heeft geen lust, zegt hij, in de dood van de goddelozen, maar daarin heeft hij lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. En dat zegt hij ook nog onder ede, zo waarachtig als de Heere leeft. Hij zweert bij zijn eigen heilige naam, omdat er, zo zegt hij, niets hogers is om te zweren, anders had hij dat ook nog gedaan. Maar dat kon hij, want wie is er hoger dan God? En wij gaan nu samen aan deze God vragen of hij ons vanmorgen wil zegenen in de bediening van het woord. En gelooft u mij, dan hebt u net zo hard die zegen nodig als dat ik die nodig heb. Want u mag luisteren, maar ik mag de stem van de Heere zijn. En wat luisteren deze dingen nou, hè? Als u in contact bent met iemand en u praat met elkaar, dan is de een aan het woord en de ander luistert. Maar dan is het wel de bedoeling dat er hoor en wederhoor plaatsvindt. Het kan niet zo zijn dat er maar voortdurend één aan het woord is. Dat dan de Heere uw stem mag horen. De stem van uw hart. In antwoord op de verkondiging van zijn evangelie. Laat ons samen bidden. Heere, het mag ons tot vreugde zijn dat u ons in uw huis samenbrengt als uw gemeente. We zijn alweer met redelijk veel bij elkaar. Het is zo anders geweest. Maar u hebt ons tot hiertoe nog de zegen van uw woord willen schenken. Want ondanks alle maatregelen mocht zondag aan zondag uw woord bediend worden. Mocht u in uw huis zijn om te luisteren. Of mocht u thuis verbonden zijn met de diensten die in uw huis gehouden werden. En u weet wat dat voor ons heeft betekend. Maar wat is er heerlijker dan naar Gods huis te gaan? De dichter van Psalm 122 had er zoveel vreugde in, dat hij het uitriep: kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in, daar staan, o God, stapt onze voeten. Daar waar het huis van de Heere gebouwd was, daar waar de Heere woonde en troonde boven het verzoendeksel, en waar die tempel nu al eeuwenlang in puin ligt en de bediening van de offers niet meer nodig is vanwege dat hoogheerlijke offer van de Heer Jezus Christus, mogen wij in uw huis samen zijn, waar het bloed der verzoening in de prediking drupt op de gemeente, waar dat bloed ook zichtbaar voor ogen wordt gesteld in de heilige sacramenten van doop en avondmaal. Kortom, alles spreekt van de verzoening door voldoening. En als we nu één ding nodig hebben in ons leven, is toch dat wij van al onze zonden bevrijd zullen worden, opdat wij straks, als wij voor u moeten verschijnen, ons rechtvaardig voor u mogen weten, en dat niet om iets in onszelf, maar leunend op de volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, want die alleen redt van de dood. En Heere, dat woord mag ook vanmorgen weer uitgaan. En nu komen wij u binnen om de hulp van uw geest, opdat die ons leiden, zowel in spreken als in luisteren, hier in uw huis en thuis met ons verbonden. Dat niets de loof van uw woord zal hinderen. Dat we meegenomen zullen worden in het woord der prediking. Dat dat woord voor ons heel persoonlijk zijn genadige uitwerking mag hebben. Voor het eerst of opnieuw. Dat wij tot nieuw leven gewekt worden. Opgewekt uit ons zondegraf. Omdat wij de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus nodig zullen krijgen tot behoud van ons leven. Heere, neem weg alles wat dat kan hinderen. Maak het goed, zowel in spreken als in luisteren. Wij vragen dit alles om de verdiensten van de Heere Jezus, uit genade alleen. Amen. De kerkenraad heeft een aantal mededelingen voor u. In verband met de hervormingsdag vandaag zingen we aan het eind van deze dienst na de zegen twee coupletten uit het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God en geen aardse macht begeren wij. Dat zijn de versen 1 en 2. Staat ook achter in uw Bijbel, althans in die van de herziene. Staat de vertaling. U wordt herinnerd aan de opvoedingsavond die morgen wordt gehouden in KC de Boogaard. De aanvang is om 8:00. Bert Rijns zal met ons nadenken over het thema de kunst van loslaten. Nodig of overbodig? We zien uit naar een leerzame en verbindende avond. U bent allen van harte welkom. Bij de achteruitgang liggen gezinsdagboekjes om als gezin bewust toe te leven naar de dankdag. Met dankbaarheid kunnen wij u informeren dat broeder van de Bout, Jan Steenstraat 3, zijn verkiezing heeft mogen aanvaarden. Bezwaren, zo die mochten bestaan, kunnen tot zaterdag 6 november schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend, worden ingediend bij de scriba van de kerkraad, ouderling J. van den Bout, Rembrandtstraat 50. Wat betreft de collecte, er zullen 3 collecten worden gehouden. De eerste is bestemd voor het kerkraadswerk, de tweede voor het pastoraat en de derde voor het onderhoud van de gebouwen van harte aanbevolen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 119 en daarvan de versen 33 en 45. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. En ook vers 45, o Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. Het zijn de versen 33 en 45 van Psalm 119. Gemeente, wij leven in een tijd van weelde. Ongekende weelde, kunnen we gerust zeggen. Eten, drinken, kleren, douches, zeep. En dan de moderne elektronica. Als we naar elkaar kijken, we zien er allemaal even keurig gekleed uit. Schone kleren. We kunnen ons iedere dag wassen, we poetsen onze tanden. Alle kinderen gaan naar school. En we kunnen ons maar moeilijk voorstellen in wat voor tijd Luther is grootgekomen. Ruim 500 jaar geleden. Want, om maar wat te noemen, kinderen konden alleen maar naar school als ze rijke ouders hadden. Die kinderen moesten naar kostscholen en naar vervolgonderwijs en dat moest veel geld kosten. Ze werden door priesters onderwezen op school. Het gevolg daarvan was dat het overgrote deel van de bevolking analfabeet was. Kinderen leerden het alfabet niet. Het A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P. Dat hoefden ze niet te leren. Ze konden het niet leren. Met het gevolg dat ze niet konden lezen. En ook met het gevolg dat ze niet konden schrijven. Dus ze waren helemaal afhankelijk van wat andere mensen ze lieten horen. Men leefde ook in een ronduit vieze wereld. Dat was geen hygiëne. Wij slaan misschien door in de hygiëne. Met het gevolg dat we nauwelijks meer ergens tegen opgewassen zijn. Maar in die tijd was er geen hygiëne, met het gevolg dat er vreselijke ziekte heerste. Door heel Europa heen. Pestziekte. Stierven zomaar miljoenen mensen aan. De zwarte dood werd het genoemd. Cholera. TBC, aan de orde van de dag. Er was geen kruid tegen gewassen. En dan niet te vergeten de overvloed aan ongedierte, ratten, waardoor die pestziekte tot stand kwam. Vlooien, teken, vliegen, muggen, muizen. Dag en nacht werden mensen, jong en oud, gekweld door ongedierte. En dan, de mensen wasten zichzelf ook niet of nauwelijks. En bovendien, de rivieren en de grachten in die tijd waren open riolen. Met het gevolg natuurlijk dat de kindersterfte en ook de sterfte van wat oudere mensen enorm was. Heel veel kinderen moesten jong sterven. Maar Luther heeft het voorrecht gehad om op te groeien in een gezin waar hij het goed had. En op zijn 7e jaar gaat hij naar een Latijnse school, waar de taal van de wetenschap, dat was het Latijn, grondig geleerd moest worden. Er werd onderwijs gegeven in de Latijnse taal. Desnoods met de stok werd het erin geslagen. En toen Maarten 14 jaar oud was, stuurde zijn ouders hem naar een school in IJzenach, waar hij les kreeg, zo zeiden we al, van de priesters. En juist in die kwetsbare periode, zeg maar de puberteit tussen de 14 en de 18 jaar, kreeg hij te horen van die priesters dat Jezus Christus vooral een toornende rechter was. En een gestrenge rechter. Met het gevolg dat Luther opgroeide in een sfeer van angst voor de Heer Jezus. Dat is natuurlijk een ontzettende realiteit geweest. Maar dat was niet alleen voor Luther zo. Alle kinderen die onderwijs kregen, leerden dat. En Luther schrijft dan zelf overal: van kinds af aan raakte ik eraan gewend te schrikken als ik de naam van Christus ook maar hoorde noemen. Ik was van Christus net zo bang als voor de duivel, omdat ik zijn gericht niet kon verdragen. Mij was niet anders geleerd dan dat ik Christus als een strenge en toornende rechter moest zien. Daarom is het ook schandalig dat men onder het pausdom de mensen leerde om voor Christus op de vlucht te slaan. Het gevolg van deze godsdienstige vorming was dat veel jongeren die naar school konden gaan worstelden met de vraag of je wel genoeg gedaan had voor God, of je zonden niet veel meer waren dan je goede werken, of je wel of niet tot de uitverkorenen behoorde, en of je ooit in de hemel zou komen, of uiteindelijk eindeloos in de hel zou moeten verblijven. Dr. Selderhuis, die een boek heeft geschreven over het leven van Luther, die zegt: de wereld waarin de jonge Maarten Luther opgroeide was geestelijk gezien meer een spookhuis dan een speeltuin. En dan gaat Luther op zijn 18e jaar naar de Universiteit van Erfurt en dan gaat hij rechten studeren. En ja, wij kunnen dat haar soms niet voorstellen, maar dan maakt hij voor het eerst kennis met de Bijbel als een compleet boek. Het Oude en Nieuwe Testament samen in één boek gevat. En dan natuurlijk een Latijnse Bijbel. Hè? Maar dat was voor hem geen probleem, want hij had al Latijn geleerd van zijn vroege jaren af. Van zijn 7e jaar af. Maar met een complete Bijbel was hij nog nooit in aanraking gekomen. En dan gaat hij intensief die Bijbel lezen. En waarom? Omdat hij met zijn opvoeding worstelde. Hij was bang. Hij had aanvechtingen en bestrijdingen. Van hoe moet het? Ik kan voor God niet bestaan. En die rechtenstudie die hij dan volgt, die gaat hem steeds meer tegenstaan. Weet je wat hem wel beviel? Het studentenleven. Hij ging naar de studentenkroegen om plezier te maken. Luther lustte graag bier. En hoewel het leven onder die studenten plezierig was en vrolijk, Luther vond daar toch niet wat hij vond. En misschien is dat ook wel herkenbaar voor om mensen onder ons. Als je een leven hebt zonder God, feestje zus, feestje zo, en dat het je toch niet bevredigt. Het geeft geen rust aan je hart. En ik verzeker je, dat zal heel je leven zo blijven. Want onrustig is het hart totdat het rust vindt in God. En weet je waar die Luther nou mee zat? En dan kun je je voorstellen, ik heb je zojuist gezegd dat de kindersterfte enorm was, maar ook de sterfte onder de wat oudere mensen. En hij dacht dus heel bewust aan zijn sterven. En dan liep hij met de vraag, als ik nou onverwachts kom te sterven, waar ben ik dan? Hij was bang om voor het aangezicht van God te moeten verschijnen. En dan gebeurt er iets vreselijks. In 1505, dan sterven twee broers van Luther aan de pest. Zijn broers Heinz en Veit. En dan volgt ook nog eens, de pest heerste dus kennelijk op dat moment heel erg, dan volgt ook eens het bericht dat drie van zijn professoren aan diezelfde pestziekte zijn gestorven. En dan gaat Luther naar de begrafenis van twee van die leermeesters. En daar hoort hij hoe twee van die hoogleraren in de uren voor hun sterven berouw hadden uitgesproken over hun beroepskeuze. Ze hadden gezegd, waren we maar monnik geworden, in plaats van meester in de rechten en professor, waren we maar monnik geworden. Ze geloofden dat je beter als monnik kon sterven dan als professor. En door deze plotselinge sterfgevallen van twee van zijn broers en die drie professoren wordt Luther eigenlijk klaargestoomd voor het kloosterleven. En we weten allemaal, dan is er een onweer nodig en dan wordt hij bijna door de bliksem getroffen. En dan zegt die heilige Anna, ik zal naar het klooster gaan. En dat doet hij dan ook. Op 16 juli 1505 treedt hij dat Augustijnenklooster in Erfurt binnen na het sterven van zijn broers. En waarom? Nou, het mag duidelijk zijn om rust en vrede met God te vinden. En in dat klooster, we weten dat allemaal uit de geschiedenis, ik ga er ook niet veel meer van zeggen, heeft hij er echt alles aan gedaan om rust en vrede met God te vinden. Hij vertelt onder andere over nachten waarin hij geen oog dicht deed vanwege de angsten die hij had voor Christus, waardoor hij niet kon geloven dat Christus hem zou redden. Hij dacht alleen maar aan Christus als die verschrikkelijke rechter, die hem eindeloos zou gaan straffen om zijn zonden. Hij schrijft dan in alle eerlijkheid: ik kan in hem niet geloven. En omdat hij niet in Jezus kan geloven, doet hij niet anders dan biechten en zichzelf pijnigen. Ik heb me wat afgemarteld met bidden en vasten, zegt hij. Ik zat vaak te rillen van de kou, zodat ik alleen al van de kou had kunnen sterven. En gelukkig had hij bij zijn intrede in het klooster een Bijbel gekregen. En ja, daar bleef hij maar in studeren. Hij stortte zich eigenlijk vanwege die angst voor Christus, stortte hij zich met hart en ziel op de Bijbel, op zoek naar rust en vrede. 2 jaar later, dus 2 jaar nadat hij het klooster was binnengegaan, gaat Luther theologie studeren aan de Universiteit van Erfurt. Luther liep voortdurend vast met een theologie waarin de mens opgejaagd wordt in zichzelf. Tot zelfonderzoek, tot schuldbesef, tot schuldbelijdenis, tot een zo christelijk mogelijk leven, waarin de mens te horen krijgt dat hij nooit zeker kan weten of God hem lief heeft of hem haat, of dat hij een uitverkoren is of een verworpene. De enige zekerheid die je hebt, dat Christus je vrederechter is en dat je voor hem moet verschijnen. Geen uitzicht dus, helemaal niks. Alleen maar het schrikkelijke oordeel dat wacht. Maar wat gebeurt er nou? En dan kun je zien hoe God het leven leidt, ook van u en van jou en van mij, want je weet nooit waarom je zo'n preek nou vanmorgen hoort. Die hoor je ook niet elke dag natuurlijk. Maar wat voor gedachten hebben wij over God? Wat voor gedachten hebben wij over de Heer Jezus Christus? Kan best zijn dat je er helemaal geen gedachten over hebt, dat je het wel gelooft, om het zo te zeggen. Je hebt er gewoon niks mee. Godsdienst is een soort verplichting en niet meer dan dat. Of denk je heel serieus over de dingen na. En denk je, ja, hoe staat het nou tussen mij en tussen God? Ken ik God? Weet ik wie die is? Heeft hij zich in mijn leven geopenbaard? Want dat is nodig, daar ga ik nog het nodig over zeggen, maar ik stel alleen maar de vraag: hoe zit het nou tussen jou, tussen u en mij in mijn relatie tot God? Je persoonlijke relatie tot God en zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. We weten nou hoe het bij Luther allemaal zit. En dan is er in dat klooster een abt, dat is zeg maar de vader van het klooster. En die heeft de naam Johan van Staupitz. En dat is een man die de Heer Jezus Christus heeft liefgekregen. En die daar ook over spreekt. En dat wil ik toch tegen al de gelovigen in Boven Haringsveld zeggen. Als je nou de Heer Jezus hebt liefgekregen, spreek daar dan ook over. Laat het mensen horen wie hij voor je is. Wie hij voor je is geworden. Want het zal niet altijd zo geweest zijn. Althans, wij zijn van nature in ieder geval geen mensen die van de Heer Jezus houden. Het tegenovergestelde. We moeten het tot onze schaamte belijden. En Jesaja doet het voor ons, omdat hij weet hoe het zit. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem begeerd zouden. Hij was de onwaardigste onder de mensen. De meest minderwaardige mens betekent dat. En wij hebben hem niet geacht. Nou, stel je nou eens voor dat dit nou werkelijk doordringt tot je hart. Dat dat de situatie is. Dat God het liefste dat hij heeft gegeven heeft om je van de dood te redden. Door hem de vloekdood aan het kruis te laten sterven voor je zonde. En dat er dan gezegd wordt, terwijl de Heere God zegt, zie het lam van mij dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Dat er dan van je gezegd moet worden, als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte nog heerlijkheid, dat wij hem begeerd zouden hebben. Dat je je ogen van hem afwendt. Dat je geen zin hebt om naar hem te kijken. Dan verkeer je in grote nood hoor. En dat moet ik je preken. Omdat je ontwaken zult. Ontwaakt ga je niet slaan. En sta op uit de dood. En Christus zal over je lichten. Dan gaat in midden van die ellendige duisternis waarin je leeft het licht op. En dan gaat dat licht je leiden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik herinner mij nog colleges van professor Quispel, de universiteit in Utrecht. En die zei dan, mijn heren, als er staat uw woord is een lamp voor mijn voet, dan moet u niet denken aan die elektrische verlichting. Wij zouden vandaag zeggen aan LED-verlichting, maar dat was er in de tijd van Quispel ook nog niet. Maar die zei dan, dan moet u niet denken aan elektrisch licht. Maar dan moet u denken aan een klein olielampje. En daar moest mee bijgelicht worden. Een licht op mijn pad. Dus dat betekent dat je helemaal van dat lampje afhankelijk was. Want had je dat lampje niet, dan struikelde je. En misschien wel ten dode. Nou, zo wil de Heeren ons door het licht van zijn woord dicht bij zich houden. Dat is de boodschap. Want dat is het veiligste voor ons allemaal. En zal die weg ons leiden tot ons eeuwig behoud. En zonder het licht van het woord wandelen wij op het pad van de dood en gaan wij aan de dood ten onder. Maar ik ga weer terug naar von Staupitz. Die von Staupitz, die zag hoe Luther leed. Leed. Zichtbaar. Hij leed lichamelijk en hij leed geestelijk. En toen probeerde die von Staupitz Luther te wijzen op de Heer Jezus Christus. Maar u zou zeggen, ja, wat helpt dat? Want hij was bang voor Jezus. Ja, maar hij ging Jezus op een heel andere manier aan Luther voorstellen. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Ik sta hier niet om te preken, om u bang te maken voor de Heer Jezus Christus. Maar ik sta hier om u en jou te leiden naar de Heer Jezus. Omdat je onder zijn vleugelen je eeuwig behoud zou ontvangen. Want alleen onder zijn vleugelen wordt de rust geschonken. En het vette van zijn huis gesmaakt. En een volle beek van wellust maakt hier je ziel bij Christus in liefde dronken. Dat is wat anders hè, als vrees en angst en benauwdheid. Dronken van de liefde maakt Christus zijn bruidskerk. Het is mijn goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Dat mogen wij u preken. Die weg mogen wij u wijzen. En dat deed hij von Staupitz ook aan Luther. Luther zegt, von Staupitz leerde mij de blik niet te richten op Gods verborgen raad. Maar zoals God zich heeft geopenbaard in de gekruisigde Christus. Toen Luther weer eens bezet was met de vraag of hij wel uitverkoren was, want daar liep hij ook mee. bekroop een vreselijke gedachte. Hij zegt, als ik daarover nadenk, vergeet ik alles wat God en Christus is, en kom ik zelfs tot de gedachte dat God een boosaardig iemand is. En dan zegt Van Stolpiets tegen hem, Maarten, jij moet je richten op de wonden van Christus. In de wonden van Christus, Maarten, is jouw uitverkiezing te vinden. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt zo prachtig dat wij in zijn wonden allerlei vertroosting vinden. Ik herinner mij nog een kind van God in Dordrecht. Een vrouw van 92 jaar die ik bezocht. En toen ik naar haar welstand vroeg, zei ze, dominee, ik mag schuilen in de doorboorde zijde van Christus. Dat is wat Van Stolpiets hier nou tegen Luther zegt. En die vrouw mocht het doen. En wat had ze het goed. Heerlijke evangelie kan ik u niet preken. Zo nabij hem te zijn. Veilig in Jezus armen. Veilig aan Jezus hart. Op 18 oktober 1512, dan promoveert Luther notabene tot dokter in de godgeleerdheid en dan wordt hij benoemd tot professor in de theologie in Wittenberg. En dan houdt hij zich vooral bezig met de uitleg van de Bijbel. Hij begint met psalmen, dan de Romeinenbrief, de Galatenbrief en de brief aan de Hebreeën. Tekst voor tekst laat hij helemaal op zich inwerken. En zo wordt zijn denken gevormd door de schrift. Door de schrift. Die Bijbel, die complete Bijbel, wordt voor hem steeds meer norm en bron om uit te putten. In een preek van 1515 schrijft hij, wie de Bijbel wil lezen, moet heel goed oppassen niet te gaan dwalen, want je kunt de schrift ook zelf uitbreiden en sturen. Maar, zegt hij, laat je niet sturen door je gevoel, maar laat je door de Bijbel tot de bron leiden. Dat wil zeggen, naar het kruis van Christus. Zie je wat een enorme verandering er al plaatsgevonden heeft in het leven van Luther. Nu de Bijbel als de bron die je leidt naar het kruis van Christus. Want, zegt hij, dan bereik je zeker je doel en kan het niet meer misgaan. Weet je waar hij nou achter is gekomen? Hij heeft natuurlijk alsmaar maar geprobeerd om vanuit zichzelf op te klimmen tot God. Om een voor God welbehaaglijk mens te zijn. En misschien herken je dat ook wel uit je eigen leven, dat je denkt dat je met wat wettische woelingen het wel gaat redden. Maar echt, je komt erachter, dat gaat niet lukken. Nou, dat is bij hem ook zo geweest. Hij is erachter gekomen dat je niet alleen zonde doet, maar dat de zonde in je woont. De zonde woont in je. Paulus zegt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Nou gaat dan met dat vlees maar eens aan de slag. Dat komt nooit goed. Het vlees staat er dan ook nog bij, onderwerpt zich aan de wet van God niet. Het kan het ook niet. Bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Luther heeft er jaren over gedaan om daarachter te komen. Elke poging om het christelijk leven of schuldbesef en berouw tot God te komen is volstrekt zinloos. Er is een bekend gezang, dat kent u ook wel. Daar komt het ook in tot uiting. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, gij alleen. vaste rots van mij behoudt. Hè?
Nou, dat zijn natuurlijk lessen die je mag leren. En het is ook goed dat we die dingen tegen elkaar zeggen. Omdat we weten uit de praktijk dat mensen, jonge mensen, kinderen, volwassenen, hier ook mee kunnen worstelen. Aanvechting en bestrijding wat dat betreft kennen. En toch, ondanks het feit dat Luther zoveel inmiddels geleerd heeft al, zit hij met een groot probleem. Hij kan het woord gerechtigheid van God in de Bijbel niet op de juiste waarde schatten. Hij denkt dat overal waar hij het woord gerechtigheid van God leest, dat gaat om de eisende gerechtigheid van God, om de straffende gerechtigheid van God. Maar ook daar gaat God verandering in brengen. Bij het lezen van Romeinen 1 vers 17. Dat de gerechtigheid al van Christus hem redt van de dood. De gerechtigheid die in het evangelie wordt geopenbaard. De rechtvaardige zal alleen door het geloof leven. Gelijk geschreven staat. Het staat al in het Oude Testament. Maar ja, het licht moet er wel over opgaan. Om het te verstaan. En voor hem was het alsof, zo zegt hij het zelf, het paradijs... voor hem geopend wordt. Nou, ik denk dat ik nu voldoende gezegd heb. Over de weg waarlangs Luther tot die gelovige kennis is gekomen van het woord van God. Maar ja, dat gaat natuurlijk consequenties hebben. En daar mogen wij nog steeds de vruchten van plukken. Want Luther is er dan zo vol van en hij ziet al die dwalingen in de kerk en hij ziet hoe mensen allemaal het enge bos worden ingestuurd met allerlei theologie die de toets van de schrift niet kan doorstaan. Dan slaat hij, dat weet u, 15, 17, 31 oktober die 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg. En dat doet hij om de geestelijkheid wakker te schudden. Hè? Die regels zijn ook in het Latijn geschreven. Dus het was niet de bedoeling om daar een hele kerk bovendien. Er was bijna geen kerklid die kon lezen of schrijven. Dus wat dat betreft. Maar ja, binnen een week zijn die 95 stellingen in de Duitse taal vertaald. En dan wordt het publiek dat het kan lezen natuurlijk al een stuk breder. En dan gaat het ook nog eens heel Europa rond. Kortom, er komt door dat alles een reformatie op gang die zijn weerga niet kent in de kerk. En tenslotte komt daar ook de breuk met Rome, zoals u weet. Maar wat gebeurt er nou? Het woord komt op de kansel. Maar nog veel meer, het woord wordt gepreekt. Er wordt vanuit de schrift gepreekt. En dat kunnen de hoorders wel verstaan. Ze worden in hun eigen taal vanuit het woord onderwezen door de prediking. En wat moet dat een bevrijding geweest zijn voor al die mensen. Hebben die middeleeuwen, dat weet u, daar stond de dood en de hel zo centraal. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat wij nou in een tijd leven dat we weer tot het heidendom als het ware teruggeleid worden. Wij gaan de dood verheerlijken, Halloween. Kinderen lopen met doodskoppen op hun truitjes en ze moeten van champignonnetjes doodskopjes maken op school. En weet ik wat al, het is verschrikkelijk. Waar Christus nou de dood heeft overwonnen, omdat hij de angst voor de dood uit u en jouw leven zal wegnemen, worden onze kindertjes vergiftigd met dit soort dingen. Ik hoop niet dat er iemand in de gemeente van boven Harningsveld is die daar ook maar op enige wijze iets mee van doen heeft. Kinderen, ik waarschuw je er ernstig voor. Hou je er verre van. Dat is het feest van de vorst der duisternis. En wij vieren het feest van het licht. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Dat licht. En in dat licht staat er, mogen we voortwandelen. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Dat is toch een totaal ander verhaal. En dat evangelie mogen wij u en jou preken vandaag. Houd je verre van dat feest van de vorst der duisternis. Voor Luther is dat woord zo voornaam. Hij zegt dat door dat woord, door de stem van het levende woord dat gepreekt wordt, het God zelf is die tot ons spreekt. Dat is voor Luther essentieel. En zo hebben wij dan ook te luisteren. Zo hebben wij in de kerk te zitten. Spreek, Heere, want uw knecht hoort, zoals Samuel dat al zei toen hij 12 jaar oud was. En zo luister, opdat dat woord ontvangen zal worden voor wat het waarlijk is, namelijk het woord van God. En dat woord heeft 2 kanten. Dat veroordeelt ons enerzijds vanwege onze zonde. Wij de toren van God over ons leven hebben afgeroepen door die zon. Maar wij weten dat God, te midden van die grote nood en dood die we over onszelf hebben gehaald, zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden. Zo lief had hij deze wereld, dat hij zijn zoon gaf om die zonden te verzoenen. Is het oordeel van God over de zonde weggenomen op het kruis van Golgotha. En nu heeft Luther geleerd dat de bedoeling van de prediking van het woord is dat wij naar het kruis geleid worden met onze zonde. Om te zien op het Lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. En dan zegt Luther, nou kun je dat zoveel mogelijk tegen de natuurlijke mens zeggen, en hij verblikt of verbloost er niet onder. En dat is ook zo. Hoeveel mensen zijn er niet die een kerkbank verslijten en nooit tot de kennis van Christus geraken, terwijl die zondag aan zondag zo na aan het hart wordt gelegd. Dat mag toch van dienaren van Christus verwacht worden, dat ze u geen rust gunnen. Voor en al eer u die rust gevonden hebt aan de voet van het kruis. Want daar heeft hij voldaan wat er voldaan moest worden voor u en voor jou en voor mij. Hij deed het om ons te redden. Zo lief had hij zondaars dat hij voor hen stierf. En wat heeft de Heilige Geest nou gedaan? De Heilige Geest die heeft niet alleen het woord gegeven, maar de Heilige Geest gebruikt ook, u weet, de Heilige Geest is God, hè? Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie-enige God. Jezus gaf zijn leven. En de Heilige Geest is het die dat woord, ook aangaande het bitter lijden en sterven van Jezus Christus, een plaats geeft in onze harten. Door de verkondiging van het woord gebeurt dat. Dus onderschat niet wat op dit moment gaande is. Het kan dus zijn dat op dit moment de deur van je hart wordt geopend voor het eerst van je leven. Dat je misschien net zulke kwaaie gedachten over God gehad hebt als Luther die had. Dat je ten diepste benauwd en bang bent. Maar dat ons nu wordt verkondigd dat God uit liefde tot zondaren, tot vijanden, hè, want die worden met God verzoend. Wij denken altijd dat we ons leven moeten opknappen om voor God te kunnen bestaan. Nee, dat opknappen van het leven, dat is ook een werk van de Heilige Geest. En daarom kunnen we ermee voor God bestaan. Dat zijn goede werken die uit het geloof geschieden, die door God zelf zijn voorbereid. Dan is het geen moeten meer. We hebben gezongen, och of uw geboom volbracht. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus kracht. In Christus kracht om die te doen uit dankbaarheid. Gods genadig handelen met de mens, zegt Luther, vindt plaats door zijn woord. En dan is het zo mooi, juist tegen die zwarte achtergrond van die strenge Christus en die hem veroordelen wil, zegt hij nu, het woord wil persoonlijke gemeenschap stichten tussen God en de mens. Het gaat er in de eerste plaats niet om wat wij begrijpen van de tekst, maar het gaat erom dat wij door de tekst gegrepen worden. Zo komt die gemeenschap tot stand. En dat dat dan een persoonlijke werkelijkheid wordt, zegt Luther, dat hebben we echt helemaal aan de Heilige Geest te danken. Hij brengt ons tot Christus. Nou, dat gebeurt vanmorgen, hè? U hebt toch niet het idee gekregen dat ik u vanmorgen probeer bij de Heer Jezus vandaan te houden? Alles is erop gericht om u bij hem te krijgen. En dat zegt Luther ook. Die geest brengt Christus tot ons. En die geest brengt Christus in ons. Die geest die het woord zijn kracht laat doen. In onze harten, die ons het vertrouwen schenkt om het te zeggen, wat God belooft in zijn woord, belooft hij aan mij. En dan komt er nog een belangrijk facet bij. Het woord is er, dat is het werk van de Heilige Geest. En dat woord zelf is ook vol van de Heilige Geest. Maar nou komt het erop aan dat dat woord ontvangen wordt als het woord van God. Het is het woord van God. Maar het wil ook als het woord van God ontvangen worden. Wie oren heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dus de Heere wil dat wij al luisterend naar het woord, dat woord ontvangen. Want het wordt tegen mij gezegd. Dat is het. Daar gaat het nou om. Ik luister alleen voor mezelf. Oh, en ik moet zeggen, wat is dat heerlijk. Ik heb natuurlijk ook jaren onder de prediking gezeten. En dan kun je in de kerk zitten en dat gaat allemaal over je heen. Het gaat daar even voorbij, je hoort het wel, maar er gebeurt verder helemaal niks. Maar zodra dat woord zijn kracht doet, zodra dat woord werkelijk gehoord wordt, ja, dan gebeurt er iets. Dan wordt dat woord aan mijn adres gericht. Dan hoor ik werkelijk de stem van God op mij spreken. En zo komt dat contact door de Heilige Geest tot stand in u en jou en mijn leven. Als Luther het over het woord heeft, dan heeft hij het ook met name over de prediking van het woord. Want dat is zo voornaam. U weet toch dat het God behaagt door de dwaasheid der prediking. Het stelt natuurlijk 0,0 voor. Als u ziet wat er uit de kast gehaald wordt in de moderne samenleving om de aandacht van mensen te kunnen trekken. Nou, daar moet je heel wat voor doen hoor. De hele wereld van de tv die is erop gericht om kijkcijfers te krijgen. En zodra ze onder een bepaald minimum gekomen, dan, hup, dan gaat het programma zo weer weg. Heeft het miljoenen gekost, maakt niet uit, ga weg, want de kijkcijfers vallen tegen. Altijd maar proberen om de aandacht van de mensen te vangen. En dan moet je voortdurend vernieuwen, vernieuwen, vernieuwen. En wat denk je, dan zitten wij in een kerk die gewoon bijeenkomt om naar het woord van God te luisteren, verder niks. En dat dat nou het middel is waar God zich van bedient. En dat doet hij al eeuwen lang. En al miljoenen, miljoenen, miljoenen zijn daardoor zalig geworden. En daarom onderschat het niet hoor, wat er gebeurt. Wij hebben geen kijkcijfers nodig. God laat gewoon zijn woord uitgaan. En hij doet met dat woord wat hem behaagt. En hij laat het voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Dat is tot u en jouw zaligheid. Want daar moet het naartoe, hè? Er is maar één naam onder de mens, onder de hemel gegeven, door welke wij zalig moeten worden. En mensen, ik kom tijd tekort. Ik ga proberen om een slot aan de stof te krijgen nu. Het gaat erom dat de Heer Jezus ons leven gaat beheersen. Dat hij het voor het zeggen krijgt in mijn leven. En dan weet ik ook wel dat het zal met vallen en opstaan gaan. We zijn niet altijd hetzelfde. Maar in het leven des geloof is hij het drijvende principe. Wij zijn altijd geneigd om bij onszelf te raden te gaan. Hoe is mijn gesteldheid? Je wordt er soms moe van. Echt waar, je wordt er soms moe van. Want dan vind je dat je weer onder de maat bent. En dan kom je weer in de duisternis terecht. Maar wat Luther nou ons leert. En dat is echt iemand die het uit zijn eigen levenspraktijk heeft geleerd. En het aan ons doorgeeft. 500 jaar later. Hij zegt het onderwerpelijk beleven van het heil. Hè, dus waar we het nog net over gehad hebben. Bestaat juist in het geworpen zijn op wat buiten ons ligt. En wat ligt nou buiten ons? Jezus Christus. Ik was predikant in Dordrecht. En daar was een broeder. Die had een tumor in zijn hersenen. En die moest geopereerd worden. Hij was in Dordrecht, maar hij moest naar Rotterdam, naar het ziekenhuis. En voordat hij vanuit het ziekenhuis van Dordrecht naar Rotterdam zou gaan, heb ik hem nog bezocht in Dordt. Voor de operatie. En het was een gelovig kind van God, hij was ook ambtsdrager. En we hebben een heel goed gesprek gehad samen. We hebben samen gebeden. En we hebben afscheid van elkaar genomen. En toen liep hij van zijn ziekenkamer met mij mee naar de uitgang van het ziekenhuis. En daar hebben we elkaar de hand gedrukt. En afscheid genomen. En toen zei hij: Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Het zijn de laatste woorden die ik van hem gehoord heb. Amen. Gaan wij samen zingen van Psalm 138. Het tweede vers: door al uw deugden aangespoord, heb gij uw woord en trouw verheven. gemeente, laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u dat we als uw gemeente samen mochten zijn in uw huis, of met ons verbonden waren om reformatieherdenking te houden, de wonderen die u deed van ouds, hoe dat evangelie weer op de kansel terecht is gekomen en hoe dat op de dag van vandaag nog mag klinken, uw stem mag worden gehoord. En wat een genade, Heren, als wij uw stem hebben gehoord, dan zijn we immers opgestaan uit het leven der zonde en zijn onze voeten gezet op het pad van de vrede. De weg van uw genade leidt immers naar het kruis, opdat wij van al onze zonden bevrijd zouden worden. Door het geloof, en dat niet uit ons, dat hebben we ook gehoord, al ons vechten en strijden is tevergeefs. Maar wat is het een heerlijke, bevrijdend evangelie. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En dat geeft u nou door uw woord te laten horen. Dat woord dat door de geest is gegeven. En dat woord dat door de geest ook wordt gebruikt om onze harten te openen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. O Heer, en als die deur dan geopend mag worden, dan zegt u, dan ga ik gemeenschap met je houden. En ook dat hebben we gehoord. Want dat is waar u op uit bent. Dat wij door de verkondiging de gelovige gemeenschap met u leren kennen. En dat is een gemeenschap die u niet alleen wil bestendigen, keer op keer weer, maar ook verdiepen, opdat wij op mogen wassen in de kennis en in de genade van onze Heere Jezus Christus. En wat wordt het dan alles anders? Was er in u eerst geen gedaante of heerlijkheid dat u begeerd zouden hebben? Nu mag het zo zijn. U dan. Die gelooft, is hij dierbaar. O, dan wordt u onze liefste. En dan mogen wij uw metgezel zijn. Uw bruid. Uw kind. En dan in de gemeenschap met u te leven. Op de wijze van het geloof. In het woord. Dat nu al de beloften in Christus Jezus, ook voor mij, ja en aan me mogen zijn. Heren, wij mogen u dankbaar zijn dat er weer een broeder is die zijn benoeming heeft aangenomen om ambtsdrager te zijn. Zegen hem, Heren. Wij hopen dat hij dat ambt met vreugde en tegelijkertijd tijd ook in afhankelijkheid van u mag gaan uitoefenen. Het is het een zegen als u ons wilt gebruiken in uw dienst. De dichter is er vol van als hij zingt, mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heren, we mogen de gemeente aan u bevelen, jong en oud. We leven in een gevaarlijke tijd. Er komt ontzettend veel op ons af. Ook is de vorst en duisternis voortdurend bezig om de laatste christelijke restant in onze samenleving op te ruimen. En we komen u bidden. Laat het ons niet van mensen verwachten. Vest op prinsen geen betrouwen waar geen nimmer heil bij vindt. Maar welzalig. Hij die de God van Jacob tot zijn hulp geeft en wiens verwachting van de Heere zijn God is. Heren, behoed ook onze jongeren voor de gevaren die hem bedreigen. Juist ook door de moderne media. We worden er heel veel mee geconfronteerd. Op het gevaar af dat we tenslotte niet anders meer weten dan dat. Maar laat ons niet anders weten dan Jezus Christus. En dien gekruisigd. Wien te kennen het eeuwige leven is. We kunnen met onze iPad niet sterven. Maar met Jezus komen we thuis. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Zingen wij na de zegen nog twee coupletten van het Lutherlied. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.